Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Maria Sleddering, host van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Dorrit Klaushuis.
Hi.
En in deze aflevering spreken we met Rosalinde Smits, internist ouderengeneeskunde in het LUMC. En Frauke Engelaar, internist ouderengeneeskunde in het Haaglanden Medisch Centrum en deels ook LUMC. Welkom. En we gaan het vandaag hebben over ouderengeneeskunde. En specifiek dan de acute zorg voor de ouderen en kwetsbare patiënt. Nou, om even kennis te maken, stellen we eigenlijk altijd de vraag. Een beetje een introductievraag om jullie beter te leren kennen. Wat doen jullie om te ontspannen buiten het ziekenhuis? Rosalinde?
Ja, ik zing nogal fanatiek in een klassiek koor. Verschillende samenstellingen, en dat doe ik al heel lang. En dat is echt heerlijk.
Ja. Leuk, muziek dus. Ja, en jij, Frauke?
Ja, ik doe eigenlijk twee dingen. Het ene is dat ik met mijn voetbalteam heerlijk even alles loslaat door balletje te trappen.
Ja.
Ja, is heerlijk is dat in de zaal. En het tweede is dat ik buiten elk weekend te vinden ben met mijn gezin. Neem een thermoskannetje koffie mee, gaan we lekker de duinen in. En dan zijn we eigenlijk gewoon een heel dagdeel lekker buiten met z'n allen. En dan vind ik het ook heel erg leuk om een beetje aan natuurfotografie te doen.
Nou, dat zijn volgens mij ook goede tips voor mensen thuis. Mocht je nog een hobby zoeken of een bezigheid in het weekend. Thermoskannetje meegaan. Nou, dan gaan we beginnen. En we wilden vandaag het een beetje ophangen aan casuïstiek. En hopelijk wat casus die mensen herkennen van een gewone eerste hulp. Nou, om te beginnen zien we een 84-jarige patiënte. Zij presenteert zich op de eerste hulp na een verwijzing door de huisarts. Ze is al enkele dagen niet lekker. Haar dochter is wat vaker langsgekomen en heeft gemerkt dat ze toenemend verward is. Ze heeft koorts en ook wat buikpijn en is de afgelopen jaar al 2 keer behandeld voor een blaasontsteking. De huisarts was al met antibiotica gestart bij verdenking urineweginfectie, maar desondanks wordt ze vandaag steeds zieker. Nou, bij lichamelijk onderzoek zie je dan een matig zieke patiënte die niet georiënteerd is in tijd en plaats en waarbij de anamnese verder eigenlijk ook lastig af te nemen is. Ze is wisselend, plukkerig, maar ook slaperig. De controles van bloeddruk, pols en saturatie zijn wel allemaal normaal en ze heeft een temperatuur van 38,7. Op basis van de kliniek en het aanvullend onderzoek met verhoogde ontstekingswaardes en een afwijkend urinesediment stel je dan de diagnose urineweginfectie met systemische verschijnselen en een delier. Nou, denk een veel voorkomende casus op ieders eerste hulp. En een beetje de vraag, ja, wat zijn eigenlijk de algemene dingen waar je op moet letten als je AIOS of dienstdoend internist bent en er komt een oudere patiënt op de eerste hulp? Frauke, kun je daar iets over zeggen?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je vooral rekening houdt met die thuissituatie. Dus wetende dat zeg maar meer dan de helft van de mensen boven de 80 jaar alleen wonen, dan hoeft er eigenlijk maar iets heel kleins mis te gaan, zoals een blaasontsteking. Om het al behoorlijk impact te laten hebben op die hele thuissituatie. Want dan komt er dus snel een delier. En het feit dat bijvoorbeeld dan die patiënten al wel orale antibiotica-tabletten gebruikten, wil niet zeggen dat die ook daadwerkelijk naar binnen gingen.
Nee.
Want juist ja, bij die ouderen ligt zo'n delier dan op de loer. Ja, dan neem je natuurlijk je tabletten niet in. Je drinkt niet goed, je eet niet goed, je gaat 's nachts dwalen. Dus je raakt heel snel zeg maar echt van de regen in de drup. En dan ja, beland je eigenlijk altijd op de SHA. Dat is dan 24/7 open. En ik denk dat we daar dan ook rekening mee moeten houden van wat maakte dat het nu thuis niet ging. Hè? Is het echt die blaasontsteking? Is die echt zo erg? Of is er een heel andere reden dat de patiënt nu hier op de SHA is?
Ja, want we proberen dan wel eens een indruk te krijgen van, nou ja, we hebben dan het woord kwetsbaar. Hè? Hoe kwetsbaar is dan de patiënt? En als je dan op die eerste hulp staat, hoe kun je daar dan zelf snel een idee van krijgen? Hebben we daar specifieke tools of vragenlijsten voor? Of doen we dat gewoon, nou ja, met handen en voeten, zal ik maar zeggen?
Ja, we hebben, daar zijn verschillende screeningstools in Nederland in gebruik. Waarbij de kwetsbare ouder een soort label krijgt van pas op, deze is kwetsbaar. De APOP is een voorbeeld, de ICOS, die gebruiken jullie in Den Haag. Dus dan weet je eigenlijk al, hey, dit is een patiënt waar ik even wat meer aandacht aan moet besteden. Ja, er zijn verschillende screeningtools die worden gebruikt op de eerste hulp. Die worden door de triageverpleegkundige ingevuld. En dan weet je al direct, dit is een kwetsbare patiënt. Dat zijn een aantal vragen, bijvoorbeeld, bent u het afgelopen half jaar gevallen? Bent u eerder opgenomen geweest het afgelopen half jaar? Een voorbeeld is de APOP-screener, de ICOS-screener. Er zijn heel veel verschillende. En dan weet je eigenlijk al, als je oplet, van hey, dit is een kwetsbare ouder. Dan moet ik wat meer aandacht aan besteden. Ja, en wij vragen altijd bij elke patiënt van, hoe was nou de situatie thuis? Hè? Kunt u zichzelf redden? Hebt u hulp nodig? Ik denk dat je dat bij iedereen moet vragen. Niet alleen naar het actuele probleem kijken, maar gewoon, ja, wie zit erachter?
Ja.
Dus de thuissituatie zeggen jullie, hè? En wat zijn dan vragen die jullie heel behulpzaam vinden om echt duidelijk te krijgen hoe het was?
Nou, ja, dus zeggen van, goh, hoe ging het de afgelopen week eigenlijk? Voordat iemand ziek werd.
Ja.
En vaak ook aan de mantelzorg vragen van, maar hoe ging dat nou echt? Want als iemand in de war is, kan die dat niet zelf goed vertellen. Wat doe jij, Vrouwke?
Ja, nee, dat denk ik ook. Dus het hangt, je bent heel erg afhankelijk juist van die heteroanamnese. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om ook zo snel mogelijk dat te doen. Dat is natuurlijk lastig als iemand alleen op de SCH is. Maar vaak kun je dan toch wel eventjes via een contactpersoon daar meer informatie over krijgen. En dat is denk ik wel echt essentieel om te doen. En nou, ik hoorde jou een vraag stellen, Maria, nog van ja, wie moet nou dat screening dan eigenlijk doen? En ik denk dat in Den Haag, hoe wij dat hebben ingericht, is dat we hebben een hele drukke SCA. Dus het moet iets zijn wat ook niet veel tijd kost. Het moet heel makkelijk te gebruiken zijn. Dus wij hebben daarom een hele simpele, snelle screeningstoel met maar 4 vragen. En die wordt ook bij ons bij de 70-plussers voor bijna 100% ingevuld door de triagist. Dus degene die trieert op de SCA, de verpleegkundige, ja, die vult dat gewoon bij iedereen in.
Dus tegen de tijd dat de AIOS bij de patiënt is, is die tool al ingevuld en bekend.
Ja, ja, ja,
dus nee, je kunt er meteen mee aan de slag.
Ja, en precies. En op het routingscherm, dat is al wel leuk. Zodra die screeningstoel positief is, komt er ook een symbooltje. Dat symbooltje van dus een kwetsbare ouderen.
Ja.
Dus dat zie je op het routingscherm. En dan gaan we eigenlijk proactief bij al die mensen langs.
Vanuit de ouderengeneeskunde.
Ja.
En doe je, losstaand van dat jullie langskomen, dan ook nog echt iets anders? Gaan ze sneller van de SCH of doe je extra testen? Of hoe hebben jullie dat opgezet?
Nee, wat wij eigenlijk doen is niet zozeer de ziekte dan in kaart brengen alleen, maar eigenlijk die mensen in kaart brengen. En dat is zoals wij dat dan doen. Dus wij kijken dan heel even in van wat is nu het medisch probleem, maar daarnaast dus vooral van hoe ging het thuis, het functioneren? Had iemand hulp nodig bij gewoon zijn zelfzorg, dat soort dingen? Had iemand hulp nodig bij een medicatieinname of niet? Is er überhaupt een steunsysteem? Er zijn ook steeds meer mensen die dus helemaal alleen op de wereld zijn, ook geen kinderen hebben, echt alleen op de wereld. En dat, door dat mee te nemen kun je ook kijken van ja, wat is dan nu eigenlijk de hulpvraag? Want we weten dat zeg maar die hulpvraag op hoge leeftijd, dat daar veel meer verschillen tussen zitten dan op jonge leeftijd. Doordat er zo veel verschillen zijn in hoe we oud worden. De een heel vitaal en de ander helemaal niet zo vitaal zoals we weten. En als je dan weet van wat die eigenlijke hulpvraag is, kun je ook kijken van nou, waar kunnen we die hulpvraag dan het beste verlenen, zeg maar. En dan wat wij dan doen is, als er wel een zorgvraag is, maar het is niet per se ziekenhuiszorg, is iemand vanaf de spoedeisende hulp direct, zeg maar, ontslaan naar een plek wat meer passend is. Bijvoorbeeld een spoed-ELV of spoed-GRZ of zelfs een spoed-WLZ.
Nou, daar komen we misschien zo ook nog wel even op terug. Ik vind zelf ook altijd wel indicatief om te vragen, komt iemand bijvoorbeeld nog buiten? Ja. En verbaast mij altijd als je dat vraagt, hoeveel mensen niet meer buiten komen. Je moet altijd wel een beetje concreet zijn. Ik weet nog dat we het een keer vroeg in de COVID-tijd om dan ook een idee te krijgen. En dat iemand zei ja, en toen ging je het echt navragen. Toen bleek buiten, ja, zeg maar één stap de deur uit op het balkonnetje te zijn. Ja. Dat is meestal niet wat ik bedoel met buiten komen. Maar gewoon kun je nog een stukje lopen. Ga je nog een boodschap doen? Ga je nog op visite? Of zit je echt alleen maar binnen totdat iemand bij jou komt om de boodschappen of de ADL te verlenen? Dus ik denk dat dat ook nog goed is om te vragen.
Zeker, nee, dus dat is een hele goede. Dus inderdaad, kom je nog buiten? En wanneer was het dan? Want dan zeggen mensen, ja, maar mijn moeder die fietste nog. En dan vraag ik, ja, maar wanneer dan precies? Ja, een half jaar geleden. En dan denk ik, ja, oké, dat was dus niet vorige week.
Ja, op die leeftijd maakt dat half jaar heel erg uit. Ja. Hey, in de aanvullende diagnostiek worstelen er denk ik allemaal wel eens mee. Het is een drukke eerste hulp. Er zijn veel toeters en bellen. Aanvullende diagnostiek lukt ook niet altijd zo goed. Hebben jullie daar nog tips voor van dingen die we niet moeten vergeten om te doen? Of dingen die we beter juist wel kunnen laten bij een oudere?
Ja, ik ben zelf iemand die altijd met een handheld echo over de eerste hulp heen loopt. Dat is natuurlijk ook een hot item. Maar het helpt heel erg om niet direct te beginnen met alle cetalombolie en wat er dan allemaal nog te verzinnen valt in een acute setting. Dat je gewoon eerst even bij de patiënt langs gaat, lichamelijk onderzoek doet je, zet je echoprobe op de patiënt, is die overvuld, hebben we een blaasretentie, hoe zien die longen eruit? Dan heb je eigenlijk al wel heel veel dingen heb je al onderzocht zonder dat je iemand heel erg hebt belast en zonder dat je ook allerlei bijbevindingen hebt. Dus iedereen die een echo kan bedienen of die een goede samenwerking heeft met mensen die het wel kunnen, zou ik het echt aanmoedigen om het zo te doen. Het is echt je hebt ook heel snel een beeld van wat de patiënt mankeert. Dus ik vind dat heel charmant voor juist voor kwetsbare ouderen.
Ja,
ja, ik denk ook. Hè, dus overdiagnostiek ligt heel erg op de loer. En dat is juist bij deze patiëntengroep ook een beetje gevaarlijk. Omdat je gewoon altijd toevalsbevindingen gaat vinden. De kans daarop is gewoon veel groter bij iemand die al een heel leven achter de rug heeft.
Ja.
En ja, om daar een voorbeeld van te geven. Ik zie dus naast interne geneeskunde patiënten heel veel patiënten. En ja, een verhaal wat ik dat
je bedoelt die ook zijn aangemeld voor de orthopedie, ja, voor de chirurgie.
Ja, ja, dus, ja, dus bijvoorbeeld zo had ik dan laatst een 91-jarige patiënt. Die kwam begin van de middag op de SCH. Die was ingestuurd door de huisarts met verdenking op een clavicula-fractuur. Wat een klinische diagnose is, hè. Maar werd een X-thorax verricht? Ja hoor, inderdaad, een clavicula-fractuur. Maar op die longfoto werd dan ook een beetje pleuravocht gezien. Nou, dan vervolgens denken ze, ja, dan moeten we ook een CT maken. Toen werd er ook wat vocht om het hart gezien. Toen moest ook nog de cardioloog komen. Terwijl uiteindelijk was die vrouw, die woonde alleen. Die liep met de rollator. Die had nu een clavicula-fractuur. En wat ze eigenlijk gewoon nodig had, was een tijdelijke ELV-plek om te kunnen herstellen hiervan. Maar omdat ze in deze hele wasstraat belandde, zijn we daar nooit meer aan toegekomen. Want tegen de tijd dat ze klaar was met de cardioloog, was het zo laat in de avond dat ze niet het ziekenhuis meer kon verlaten. En het had geen consequentie, want eigenlijk dat pleuravocht zat er al lang al. Ze had helemaal geen dyspneuklachten, ze had er geen last van. Dus ik denk dat het juist bij die ouderen extreem belangrijk is om eigenlijk na te denken vooraf van, heb ik deze diagnostiek nou echt nodig? Waar leidt het toe? En als je daar niet echt een heel duidelijk antwoord op hebt, dan moet je het eigenlijk gewoon niet doen.
Nee. Ja. En anders ligt de lichtheid op de eerste hulp neemt dan heel duidelijk toe. En de consequenties zijn eigenlijk heel beperkt.
Die zijn groot. En ik denk ook schadelijk. En ja, daarom juist bij deze groep. Want voor haar heeft het geschaad. Hè. Zij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Kreeg daar een delier. Ging functioneel achteruit. Dus je moet je echt realiseren dat de impact van je diagnostiek soms echt grote gevolgen kan hebben. Juist bij deze groep.
Ja,
mooi.
En doen we nog dingen op de eerste hulp zelf in de kamer of instrueren we de verpleging nog om anders, of misschien is dat ook wel iets wat ongoing is in die screeningstoel, dat de verpleging ook andere dingen doet bij zo'n patiënt?
Ja, het is wel de bedoeling dat als het een kwetsbare ouder is, dat er wat voortvaart gemaakt wordt met beslissingen of iemand nuchter moet blijven of niet. Het liefst ook een familielid in de kamer, dat is denk ik wat je doelt, hè? Wat extra ja, zorg. En dat iemand niet zo lang op de eerste hulp moet liggen op een stretcher. Daar is de verpleging bij ons ziekenhuis zich wel heel bewust van. Ik denk dat ook in alle huizen waar ze met kwetsbare ouderen de screeningstoels gebruikt, dat de verpleging daar heel erg hun best voor doet. Die zitten vaak ook letterlijk achter je aan van wat gaan we nou doen? En
ja,
goed. Ja, het is natuurlijk ook in hun belang dat die patiënt niet zo lang blijft. Maar het is echt betere zorg, want iemand raakt binnen een uur in een delier als hij maar ziek genoeg is.
Ja. Dus we gaan heel goed naar de patiënt kijken. We gaan die screeningstoel, als je die hebt, gebruiken. Of eventueel zelf nog wat aanvullende vragen stellen. Gebruik de echo als het lukt om snel te kijken wat er aan de hand is. Nou ja, doe vooral niet te veel.
Ja.
En dan maken we natuurlijk een beslissing. Wat gaan we met de patiënt doen? Nou, deze patiënt, na de beoordeling, ben je erachter gekomen dat de patiënt eigenlijk nog wel heel erg vitaal was voor de opname. Zoals ADL zelfstandig, kwam nog regelmatig buiten voor boodschappen of een uitstapje. En kreeg alleen wat hulp van familie bij huishoudelijke taken. Maar het is nu duidelijk dat de patiënt in deze conditie niet naar huis kan. Dus je besluit patiënt op te nemen op een verpleegafdeling met antibiotica en een infuus. Wat zijn dan de aandachtspunten die je meegeeft naar de verpleegafdeling? Hè? Welke dingen zijn belangrijk om dan in het beleid te zetten die specifiek voor deze groep patiënten belangrijk is?
Ja, voordat we naar de verpleegafdeling gaan, toch weer even ook eerst terug naar onszelf. Want ik denk dat je gewoon de stap 1 is echt weer nadenken. Moet er infuus? Moet het IV?
Ja,
want voor hetzelfde geld kan het prima oraal. Hè? En voor hetzelfde geld kan ze gewoon heel goed zelf drinken. Want juist prikkelarm is denk ik heel erg belangrijk. En misschien nam ze gewoon de antibiotica-tabletten niet bij de delier. En kan het prima nog steeds oraal. Mm-hmm. Dus doe ook daarin as much nothing as possible. En denk echt na van, kan het oraal?
Ja.
Moet het echt IV? En meestal kan het namelijk gewoon prima. En dan doe je echt betere zorg. Dus dat even als eerste.
Ja, nee, heel goed.
Een hele mooie.
Ja, zeker.
Een wijs inzicht, ja.
Ja, en dan voor de verpleging. Ja, dan is het. Ik denk dat. Nadat je deze stappen hebt bedacht, moet je dus inderdaad denken: past dit dan ook daadwerkelijk in het ziekenhuis? Of kan dit ook meteen door naar een spoed-GRZ?
Ja, dat was ook nog een beetje mijn vraag. Hè? Moet ze eigenlijk wel worden opgenomen?
Ja, hebben we
nog alternatieven?
Want ja, als ze hemodynamisch stabiel is en je hebt besloten, ja, het kan eigenlijk toch prima ook wel oraal. En we laten er goed drinken, want er is daar nu begeleiding voor. Ja, moet het dan wel in het ziekenhuis? Dan is er misschien wel veel meer gebaat. bij een omgeving gericht op herstel in een spoedgeherzetplek.
Ja.
Nou, zo zou ik uitplaatsen. Dus dat is vaak de eerste vraag die ik al stel op de SCA.
Ja.
Heel even voor mij. Stel dat je 10 ouderen hebt en je wil een spoedgeherzetplek. Hoe vaak is die plek er dan als je 10 hebt, zeg maar?
Er zijn regionale verschillen natuurlijk. Maar wij hebben een geluk in de regio dat als ik vanaf de spoedeisende hulp wil uitplaatsen, dat mij eigenlijk vrijwel altijd lukt.
Okay.
Maar daarin zijn wel echt regionale verschillen, hoor. Dus ja, dat moet ik erbij zeggen.
Dat is bij jou ook zo, Roselien.
Ja, het wisselt heel erg hoeveel plek er is. Je moet ook goede afspraken hebben met de instellingen, de VVT-instellingen. Het gaat ook heel vaak op basis van wederzijds vertrouwen. Stel jij een goede indicatie, stuur je niet iemand naar de GRZ die eigenlijk te zwaar is, echt een verpleeghuispatiënt is. En als dat goed loopt, dan heb je denk ik wel meer ruimte. Maar ik weet dat er in veel verschillende regio's heel weinig plek is. Dus dat je soms ook niet onderuit kan dan de patiënt op te nemen. Dat is ook geen slechte zorg, denk ik. Maar het is gewoon wel fijn als het niet hoeft in het ziekenhuis.
Ja. En kun je misschien nog iets zeggen over wat qua medisch inhoudelijke behandelingen er in dat soort instellingen mogelijk is? Want dat weten wij misschien ook niet altijd. Kun je daar antibiotica geven, behalve oraal? Of kun je daar ook zuurstof geven, bijvoorbeeld?
Ja, GRZ is geriatrische revalidatiezorg. Dat is in een verpleeghuis. Daar werken SO's, dus specialisten oudergeneeskunde, of wat wij vroeger verpleeghuisartsen noemden, die kunnen in principe de antibiotica, de infusen verzorgen, de basis verpleegkundige zorg. Ik moet wel zeggen dat het per instelling ook een beetje verschilt. Je kan niet alle patiënten naar dezelfde instellingen sturen. Soms is er toch personeelstekort en als iemand dan niet zo in de war is dat hij niet zelf op de bel kan drukken, dan moet je daar iemand niet naartoe sturen. Want dan kan iemand op de grond vallen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus je moet goed kennen waar je patiënt heen kan.
Ja.
En hebben jullie dan, want jullie kennen dat dan, maar zijn er dan een soort overzichtslijstjes van wie je allemaal kan bellen als AIOS op de spoed? Of moet je dan toch altijd eerst via jullie?
Ja, er zijn dus verschillende afspraken. Hè? Ik denk dat jullie wel een heel goed werkend systeem hebben, vrouwke.
Ja, nee, dus bij ons, wij hebben dus gewoon een team zilver, noem ik dat altijd. Dat is team oudere geneeskunde met... En wij hebben het geluk dat we ook specialisten oudere geneeskunde binnen ons team zilver hebben. Dus dat is echt wel uniek. Die zijn
zowel letterlijk... dus eerste of nee, extramuraal als intramurale dokters. Ja, dus die samenwerken.
Letterlijk een brug.
Ja.
Dus wij boffen daarmee, want dat is natuurlijk heel erg helpend. En even nog terugkomend op jouw vraag van ja, wat kan er nou allemaal? Dat daar zijn ook is een beetje regionale kleuren in, hoor. Maar over het algemeen zuurstof kan tot 5 liter altijd. Dus ja, bij een influenza met een klein beetje hypoxemie, dat kan prima. En dat is echt heel passend in een in ELV of GRZ, kan allebei. Antibiotica IV, dat is echt regionaal verschillend. Dus de meeste is vooral nog oraal. Sommige plekken hebben dat al wel, hoor, dat het IV kan. Maar dat is niet de standaard zorg.
Nee, ik heb ook wel eens de strategie gehoord dat je dan iemand een eerste gift IV op de eerste hulp geeft. En inderdaad daarna doorgaat met oraal. En volgens mij zijn er ook wel verpleeghuizen die ceftriaxon intramusculair toedienen. Ja. Dus dan zou je dat
overwegen. Dus dat is dan ook vaak, dan zet je een kweek in op de SCA. En dan, ja, en dan geef je bijvoorbeeld 1 gift IV en dan met een oraal schema door. En je staat erbij, je kijkt ernaar en je hebt altijd je kweek. En ja, eigenlijk gaat dat altijd goed.
Ja. En nog even voor de luisteraars die er niet zo in zitten. Waar staat ELV voor en hoe is dat anders dan GRZ?
Ja, dus ELV, eerste lijns verblijf. En daar heb je in laag- en hoogcomplex, maar dat gaat een beetje te ver nu voor nu, denk ik. Maar ja, dat is eigenlijk een plek waar je wel wat somatische zorg kan verlenen als het thuis niet lukt. Dus eigenlijk is bijvoorbeeld zo'n blaasontsteking, urineweginfectie met een delier zou best wel prima daar kunnen. GRZ is echt geriatrische revalidatiezorg en dan heb je eigenlijk... meerdere multidisciplinair zorg nodig. Dus bijvoorbeeld naast fysiotherapie ook een diëtiste of een andere paramedici, zeg maar. Dat er multiple revalidatiedoelen zijn. En dan heb je echt meer GRZ. Ja. Je kan je voorstellen als iemand ondergewicht heeft en een heupcontusie heeft. Nou ja, dan is het al snel eerder GRZ.
Ja, helder.
Ja, want de casus die je eigenlijk net zei, hè, van alleen een clavicula fractuur. Ik denk dat we dat soort dingen wel vaker zien. Dat het gaat om een val in huis en een screening via de chirurgie of de orthopedie of de SCH-arts. Nou, we krijgen een uitgebreide traumascreening meestal. CT's van het hoofd, want ze gebruiken 9 van de 10 keer antistolling. De uren, schrijden voorbij. Ja,
hyponatremie, internist erbij.
Ja, en dan komt er soms inderdaad niet zo heel veel anders somatisch aan dan misschien een... pijn bij een werffractuur of inderdaad een clavicula fractuur of een polsfractuur. Maar dat maakt ineens wel, hè, door wat jij hebt gezegd, er hoeft maar weinig te gebeuren of iemand kan niet meer thuis wonen. En dat je echt eigenlijk echt geen reden hebt om iemand op te nemen in het ziekenhuis. Maakt dat dan nog uit of iemand bijvoorbeeld al bekend was met cognitieve stoornissen? Dat hebben we dan natuurlijk ook vaak. Dat ze zeggen, ja, eigenlijk ging het achteraf thuis al niet zo goed. En is die val natuurlijk meer een uiting van het feit dat er al, nou ja, een en ander aan de hand was. En is het dan een probleem om zo'n ELV of een GRZ-plek te krijgen als iemand al, nou ja, het gaat thuis niet meer is, zal ik maar zeggen.
Alleen als er al een zorgindicatie was. Dus dat is ook nog wel een goede om aan ouderen altijd te vragen. Van, goh, had u al een zorgindicatie? En op het moment dat die zorgindicatie boven de 4 is. Nou,
en dat die ZZP.
Ja, dat zijn die.
Ja, ZZP.
Ja, een van die leuke afkortingen.
Ja, oké.
Okay, ga vooral straks de e-learning doen die eraan komt van geneeskunde. Even reclame maken tussen.
Ja, dat mag zeker.
Ja, dat is zeker een onderwerp dat daar wordt uitgelicht. Ja, dank je.
Dan kan dat niet.
Als je al een ZZP boven de 4 hebt, dan kan je niet meer naar een ELV of een GRZ.
Nee.
Dus als iemand op de wachtlijst stond met die indicatie en die stond op het punt om naar zo'n verpleeghuis bijvoorbeeld te gaan, maar die stond nog op de wachtlijst en het gaat helemaal mis, dan zit je toch moeilijk.
Wij hebben het geluk in de regio dat we wel een spoed WLZ ook kunnen doen. Okay. Dus dat zijn dan nog wel opties die je hebt.
Dat is de langdurige zorg.
Ja, dat is een andere wet.
Ja. Oké, dus
andere financiën.
En er is ZZP staat voor zorgzwaartepakket. We hadden het net nog even over. Dus inderdaad, dat kan je wel verhogen. Dan gaat het wel. Maar het is lastig als iemand al iets heeft en nog niet daaraan toe is gekomen daar te gaan wonen.
Ja. En sturen jullie ook mensen wel eens toch naar huis met bijvoorbeeld hulp van mantelzorg of zo? Probeer je daar nog op in te zetten? En hoe ga je dat gesprek dan aan? Hoe overtuig je dan eigenlijk soms toch al wel wat bezorgde of misschien zelfs overbelaste familie om de patiënt toch weer mee naar huis te nemen vanaf de eerste hulp?
Ja, ik denk dat je vanaf het begin heel duidelijk moet zijn. Je moet nooit beloven dat je iemand naar de revalidatie gaat sturen of op gaat nemen of het op gaat lossen. Voordat je het goed in kaart hebt van wat heeft die patiënt eigenlijk nodig en wat is de beste optie. Dus ik probeer altijd heel erg bij de familie te zeggen, we kijken nu wat het probleem is en waar uw moeder of vader dan het beste naartoe kan. Maar het kan best zijn dat ik ook een beroep moet doen op jullie om dat delier bijvoorbeeld te overbruggen. En dat komt wel in de praktijk op neer dat je dan bespreekt als iemand niet in het ziekenhuis hoeft te zijn. Van kunnen jullie met de kinderen roleren en zorgen dat je 3 tot 5 nachten daar slaapt tot het over is. Ja. Het is best heftig om te vragen aan mensen, maar het is soms de beste oplossing.
Ja, ik zeg soms best wel hard ook gewoon hoor. Van ja, het ziekenhuis is gewoon voor uw vader of moeder best een gevaarlijke omgeving. Omdat we weten dat het risico op daarbij gewoon dat delier en echt achteruitgang, functioneel, cognitief, op de loer ligt. En dat betekent gewoon het verlies van zelfredzaamheid, dat mensen daarna niet meer terug naar huis kunnen. En dat het herstel in de thuisomgeving gewoon echt het beste is. En als je het gewoon goed uitlegt, dan begrijpt familie dat, zien dat ook. En die willen ook uiteindelijk het beste en het beste herstel. En nou ja, dan geef ik vervolgens ook hele praktische tips. Ik denk dat ik een van de meest praktische tips die ik geef is, zeg, schaf een urinaal aan.
Ja, dat is 's nachts niet hoeven te lopen.
Ja, weet je wel? Gewoon zo, gewoon heel simpel. Om ook het vallen dan 's nachts te voorkomen. En mensen die vinden dat helemaal top, die zijn daar super blij mee. En ik moet altijd wel eens lachen, want dan denk ik, ja, ook nou hele opleiding achter de rug, een PhD.
Gepromoveerd, 6 jaar gestudeerd, 6 jaar opleiding.
Voor het advies een urinaal. Maar dat is wel, zeg maar, hoe je moet denken.
Ja.
Het is toch, je denkt vaak dat het heel erg tegen gaat vallen. En de neiging is zeker 's nachts om te zeggen, als achterwacht door de telefoon, nou leg maar op een bedje.
Leg maar in een bedje.
Dat is een klassieke uitspraak. Maar ik denk dat je echt best wel het gesprek kan aangaan. Dat er heel veel mensen ook gewoon willen dat iemand thuis is. En er zijn natuurlijk extreme gevallen van mensen die hun moeder op de eerste hulp brengen. En zeggen, nou ja, ze gaat niet mee. Ik ga nu naar huis. Zoek het maar uit. Dan heb je geen keus. Maar ik vind wel dat in de praktijk meestal gaat het goed. Je moet gewoon heel duidelijk zijn.
En als iemand nou in de avond of in de nacht komt, moet je hem dan op de spoed houden om naar de ELV en de GRZ te kunnen krijgen? Of mag je ze dan even in een bedje leggen, om zo te zeggen?
Ja, dat is een hele goede vraag van jou. Want het klopt, op het moment dat iemand op de spoedeisende hulp is, kun je je spoeduitplaatsing doen. Op het moment dat een patiënt klinisch wordt, heb je echt een andere situatie. Waarbij wij in de regio wel de afspraak hebben dat als de AOA, een verlengde is van de SCH. En dat is cruciaal. Dus dat betekent dat wij iedereen die wij 's nachts gezien hebben, want wij zijn van 8 tot 8 als team zilver aanwezig. En wij kunnen ook 's avonds tot 9 uur uitplaatsen. Dus dat gaat gewoon door. 'S nachts natuurlijk niet. Maar de volgende ochtend zien wij diezelfde symbooltjes staan op de AOA.
Ja.
En doen we hetzelfde principe. En dan kunnen we in feite zien we de AOA's verlengde van de SCH. En kun je nog steeds op die manier, als je denkt van hey, dit was echt een sociale opname, en hier is helemaal niet een rechtvaardige ziekenhuisopname, dan kun je die via dezelfde route uitplaatsen.
Ja. Hey, je hebt het nu een paar keer gezegd, het Team Zilver heet het bij jullie. Wij hebben in het ziekenhuis ook een gym team, zo heet dat dan bij ons. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Hoe werkt zo'n team? Hoeveel ziekenhuizen hebben zo'n team? En als je dat niet hebt, hoe krijg je het dan? Want dat klinkt echt fantastisch.
Doe mij ook zo'n team.
Ja, doe mij zo'n team.
Ja, dus welke ziekenhuizen het allemaal wel en niet hebben, weet ik niet precies. Ik weet wel dat de ziekenhuizen die het hebben, daar het overal het principe van het hebben van zo'n team, dat werkt. Dus ik zou het zeker aanraden, schaf een team aan.
Ja.
En ik denk dat de succesfactor er deels in is, kijk, als je aan de poort iedereen goed in kaart brengt, dan heb je ook aan de achterkant gewoon minder problemen. En wij hebben dan in dat team is het denk ik heel erg belangrijk ook om te kijken van ja, wie moeten daar allemaal in zitten. Nou, ik denk dat het fijn is als dat verschillende expertises zijn. Dus verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten. Ja, wij hebben dus zelfs de luxe van ook specialisten ouderengeneeskunde die zowel in de VVT werken, dus in het verpleeghuis of een GRZ-LV-plek. En bij ons, ja, dat is natuurlijk helemaal fijn.
Ja, ja.
Goed.
Want dan vul je elkaar echt aan. En dat maakt wel, denk ik, echt een verschil. En wij zijn gedurende de hele patient journey eigenlijk betrokken. Zowel binnen als maar ook buiten de muren van het ziekenhuis. En dan, want ja, we kennen allemaal ook wel de draaideur,
ja,
patiënten, ja, ook juist bij deze groep. Maar doordat je het dan eigenlijk zo'n patiënt ook volgt en ook transmuraal weer overdraagt, weet je daarin wel ook weer veel te voorkomen.
Zijn er echt al meetbare effecten? Zijn er studies naar? Of misschien hebben jullie dat zelf ook al onderzocht?
Ja, bij ons is het aantal zeg maar verkeerd bedden, zoals dat zo mooi heet, echt enorm omlaag gegaan. Dus wij plaatsen echt aan de voorkant al heel veel uit. En ik denk dat maakt ook weer mogelijk dat je meer ruimte hebt voor je speerpunten, hè, als ziekenhuis.
Ja, dat je mensen kan opnemen die wel echt in je ziekenhuis horen.
Ja. Ja.
Stel nou dat je dus niet zo'n team hebt. Hè, en je luistert naar deze podcast, je denkt, ja, dat is toch wel handig. Maar ja, voordat ik zo'n team en alles wat ik daar... Wat zou je dan aanraden? Zou je zeggen, in ieder geval 1 verpleegkundig specialist en 1 dedicated internist? Of hoe begin je als je niet zo'n heel team, zeg maar, over 2 maanden op paraat hebt staan?
Ja, nee, ik denk dat je sowieso even moet kijken naar inderdaad hoeveel patiënten zien we nou op de SCH en hoeveel daarvan zijn oud en kwetsbaar. Want dat zijn natuurlijk echt, die getallen zijn lokaal heel verschillend. Want dan kun je ook kijken, ja, wat voor team heb ik nodig en wat kan ik bieden? Hè? En ik denk inderdaad dat je moet beginnen met, het zou heel erg helpen als je een verpleegkundige hierop traint. En iets heel simpels, begin ook dus, vraag zo'n triagist, vul 4 vragen in. Wij hebben gewoon 4 vragen, that's it. En die vragen zijn bijvoorbeeld 1. Bent u gevallen? 2. Waren er cognitieve problemen? 3. Komt u uit een verpleeghuis of een GRZ, zo'n omgeving? En 4 is een surprise question van oogpatiënt kwetsbaar. En als 1 van die 4 vragen het antwoord ja is, dan komt dat symbooltje in beeld. En ja, hiermee hebben wij dus gewoon een bijna 100% percentage aan screening die gedaan is. En dat werkt dus.
Ja.
En je merkt ook, ja, die studie gaan we nog publiceren. Maar het positieve score op deze screeningslijst, ongeacht van de leeftijd, voorspellend is voor het mate van zorggebruik, voor het komen met een ambulance of niet. Dus weet je, dus dat werkt als je zoiets doet. Het moet vooral simpel zijn, het moet passen in de lokale werkwijze. En wij hebben heel vaak mensen ook wel eens die een dagje meelopen bij ons. Ja, kom een keer langs, kom kijken, werkt dat? Wat zou dan voor jullie kunnen werken?
Ik denk ook als je in een klein ziekenhuis werkt en je hebt niet zoveel mankracht, dan zijn er binnen het SCH verplegingsteam altijd mensen die zich willen inzetten voor de oudere patiënt, die daar misschien ook een geriatrische opleiding hebben gedaan. Die kan je echt meenemen. En de spoedartsen, als je die hebt, je moet denk ik met de mensen die daar staan gewoon aan de slag. En als jij als internist daar gevoel voor hebt, nou, go for it, weet je. Ga het gesprek aan en iedereen wil dat die oudere patiënten goed terechtkomen. Juist ook de mensen die op de spoedeisende hulp werken.
Ja. En als we nog eenmaal teruggaan naar eigenlijk het allereerste begin. Je wordt gebeld. Je hebt dienst als internist en je wordt gebeld omdat een huisarts of een specialist ouderengeneeskunde iemand wil insturen eigenlijk. Kun je daar ook nog wat doen? Kunnen we daar ook nog beter insturen in plaats van zeggen, laat maar komen?
Ja, nee, ik vind dat wel. Ik vind dat we daar ook heel kritisch op moeten zijn. Dat je dan ook met de huisarts moet meedenken van, is het inderdaad iets nu voor op de spoedeisende hulp? Of is het eigenlijk niet zo passend? En kan het zelfs op een poli? Of is het inderdaad meer iets voor bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn? Ik denk dat we daar gewoon nog niet genoeg aan denken. Terwijl die heel veel ook kunnen. En dat je dat echt even moet bespreken met die huisarts. Van, goh, heb je er ook aan gedacht om wel eens een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn te betrekken bij deze patiënt?
Ja.
Want je moet wel nadenken over, waar, als het niet het ziekenhuis is, waar is St. Elsewhere, wat dan?
Ja.
Deze heb ik gejat hoor.
Ja, nee, je moet natuurlijk ook elkaar ondersteunen. En je snapt soms ook de situatie waarin de huisarts in balans, zeg maar.
In de acute situatie is het vaak niet te voorkomen. Maar als iemand met een subacute vraag belt, hè, van ik heb hier een oudere met een anemie en wat zal ik er nou eens mee doen? Ja, dan kan je vaak goede afspraken maken.
Ja, dus en ik denk dus dat je daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet hebben. En daarom noem ik het ook een transmuraal team. Je moet ook bedenken van, ja, als het dan niet het ziekenhuis is, waar dan wel? En dat kan dus betekenen dat je zegt tegen de huisarts, nou, als ik het zo hoor, is het meer passend misschien wel voor een inderdaad een spoed-ELV of zo.
Ja, want dat kunnen zij dan ook.
Kunnen zij dat ook doen. En dan bypass je eigenlijk die SLA, waar je weer die risico hebt van die hele wasstraat, dat er toch te veel gebeurt, wat voor zo iemand ook allemaal echt belastend is. Hè?
Ja. Nou, volgens mij hebben we heel veel besproken.
Veel.
Ik denk heel veel concrete tips. Dus als we aan de voorkant gaan we nu kijken, moet de patiënt überhaupt naar de eerste hulp? Als hij dan op de eerste hulp is, dan screenen we of dan kijken we naar kwetsbaarheid. En gaan we gewoon heel erg bij onszelf te raden. Is het een patiënt die echt, wat voor diagnostiek moeten we doen? Kunnen we met een pocus echo al uit? Hopen we de wasstraat van allerlei aanvullende diagnostiek en de cascade die erbij hoort te voorkomen? En gaan we zelf even heel goed nadenken of we de patiënt wel moeten opnemen. En kijken of we niet inderdaad een plekje thuis in overleg met familie of elders kunnen vinden. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat zo goed geregeld is met een team wat je daarbij kan ondersteunen. Maar eigenlijk zijn er ook al wel heel veel stappen die we zelf kunnen doen.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Nou, heel erg bedankt voor jullie tijd. Volgens mij hebben we veel geleerd. En ik hoorde nog een e-learning ouderengeneeskunde voorbij komen. Dus mensen kunnen dus blijkbaar ook nog extra nascholen.
Ja, van de brede basis hebben we met een heel team de e-learning spoedzorg voor ouderen ontwikkeld. Die is bijna af. Die komt ook in de nieuwsbrieven langs binnenkort. We gaan het goed promoten. En dan kan je jezelf dus nascholen op 4 thema's. En een ervan is ook de organisatie van zorg. Het is hele interactieve e-learning. Zoek hem vooral op. Hij komt op de website bij de academie te staan.
Hartstikke goed. Klinkt ook als iets voor de lange leerlijn ouderengeneeskunde. Dus daar worden veel vliegen in één klap geslagen. Nou, heel erg bedankt voor jullie tijd.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!